Dit is een podcast van Clara.
I'm an artist. Maybe. In quotation marks, yes. Some people think I'm an artist.
Pompidou. Met Niki Aerts.
I'm an artist. Yeah, maybe. Some people think that I'm an artist. James Lee Byers mocht vandaag Pompidou openen, omdat die helemaal gewijd is aan hem vandaag, onze Pompidou. Maar wie was die man en waarom loopt er nu in het MUCA, waar we live zitten overigens, met een live publiek ook? U mag zich laten horen, dames en heren. Voilà. Hier in het MUCA loopt dus een overzichtstentoonstelling rond en met zijn werk. Nu, of James Lee Byers een kunstenaar was, daar wordt hier aan tafel zeker niet aan getwijfeld. Want wie zitten hier? Onder andere Bart de Bare, directeur van het MUCA. Ook Annie de Dekker, die een galerie had destijds toen James Lee Byers hier voeten aan de grond zette in Antwerpen. En ook Lotte Bekwee, curator van de tentoonstelling. Hij was een kunstenaar. Er wordt geknikt. Je mag de microfoons opnemen, dan horen we ook wat jullie te zeggen hebben. Misschien eerst, Annie de Dekker, bij u uitkomen. Hoe is James Lee Byers, een Amerikaanse avant-gardist, in Antwerpen terechtgekomen?
Ja, wij hadden eigenlijk over hem mogen spreken door Christo. Die had gezegd, Jimmy Byers, dat zou iets voor jullie zijn. Die had performances van Byers gezien. En dan een paar maanden later zagen we in een Amerikaans tijdschrift, daar in Amerika, een foto. En die vonden we geweldig. En in 1969 zijn we voor de eerste keer naar New York gegaan. En met het idee, we willen absoluut die James Lee Byers treffen. En dan via een ex-galerist hebben ze een telefoonnummer gekregen, hem opgebeld. En een paar uur daarna stond hij in ons hotel.
Zo makkelijk was dat?
Zo makkelijk ging dat, ja. Dat ging allemaal heel vlug toen.
Ja, en wij, u zei wij, dat
was mijn man, Bernd, ja. Lohaus en ik, ja.
En jullie hadden een galerij in Antwerpen?
We hadden de galerij White White Space in Antwerpen. In de Plaatsnijderstraat, achter het museum, dan naar de Schilderstraat. Op de hoek. Ja. Het huis met het mooie balkon.
Goed. Die James Lee Byers, u belt hem op. Hij komt af naar jullie hotelkamer. En wat gebeurt er daar?
Ja, eerst zegt hij niks. Hij haalt uit een soort knapzak drie hoeden die verbonden zijn door een stuk stof. En hij zet die op ons hoofd. En dan zegt hij, now we can talk. En hij begint dan heel vlug van alles te zeggen wat hij gedaan heeft. En wij waren zo verbouwereerd en eigenlijk ook zo, vonden hem zo geweldig, dat we na een half uur hebben gevraagd of hij naar Antwerpen wilde komen. En
daar zit iets in, dat is een begin. Ja. Drie hoeden verbonden door een stuk stof. Ja. En dat is eigenlijk iets waar hij mee bezig was, die meervoudige kledingstukken. Wij horen hem daar zelf ook over aan het woord. Als het goed is, kan ik nu een quote laten horen.
My interest first was in the plural structure. I don't know exactly why that I should make things that men and women can wear at the same time. That's very interesting socially, I think, that in the history of, at least I don't know of structures where men and women wear the same structure, that people are undifferentiated, the heads stick out or the heads are covered up. This calls a new kind of experience to people. What is clothing? What does clothing mean? What is the legality of a man and a woman wearing the same structure down a New York street? If there are four people in a disc 16 feet in diameter to go into the museum, are you one or are you four? Or if there are 75 in a hat, are you one or are you 75?
Ja, had ik duidelijk plezier in ook, James Lee Byers. Dat meervoudige kledingstuk. Ja, niet alleen drie hoeden verbonden met een stuk, maar ook een pak waar vier man in kan. Of zelfs een hele installatie waar 75 mensen hun hoofd moeten insteken. Lotte Bekwee, die meervoudige kledingstukken. Dat is bijvoorbeeld een van de werken waar hij dan, toen hij uitgenodigd werd, gewoon mee in een knapzak naar Antwerpen kwam.
Ja, klopt.
Ik probeer het mij voor te stellen.
Ja, Annie zal het beter weten dan ik, maar inderdaad. Hij kwam daarmee gewoon, dat zijn eigenlijk enorme sculpturen, als je die oplegt. Maar hij had die allemaal bij in één kleine knapzak. En in de White White Space heeft hij er drie geactiveerd toen. Dus het toen Head, Mask and Dress. Die we ook nu opnieuw hebben geactiveerd voor de opening.
Jullie hebben een reenactment gedaan.
Ja, inderdaad.
Zonder James Lee Byers, die er altijd bij was bij zijn performances.
Ja, maar Annie was er toen ook bij. Goed. En deze keer ook.
Ja, dus we gaan even terug naar Annie dan, want Annie de Dekker. U was erbij toen dus James Lee Byers, want u had hem uiteindelijk uitgenodigd, toekwam met zijn knapzak vol met lappen stof en rare dingen erin. En dan moest u hem helpen bij die performances.
Ja, hij vroeg twee mensen, studenten, een meisje en een jongen. En die zaten dus onder die kleren, met ongeveer een 12 meter tussen de allebei. Dus het was toe in het dress, dus dat kleed was ook verlengd via de grond. Dus er was een grote baan stof die de twee personages verbond. En die moesten een paar uur stilzitten. En de bezoekers die naar de galerie kwamen, die mochten door de deur kijken. Daarna gingen ze naar boven en daar werd dan hun muts opgezet. Dus van die 75 in een head. Sommigen die waren boos, die zijn weggelopen.
Dat kan ik mij inbeelden. Je krijgt zo'n ding op je hoofd gezet, je bent daar niet altijd mee gediend.
Die voelden zich helemaal belachelijk. Maar degenen die daar dan onder die hoed zaten, die vonden dat heel knus en gezellig. En die begonnen, ook mensen die elkaar helemaal niet kenden, die waren gezellig aan het babbelen. Dus dat was wel een evenement. Maar iedereen zat stil. Maar op een bepaald moment is er iemand rechtgestaan, heeft die muts afgezet en dan was er een enorme chaos, want dan stonden nog anderen recht. En al die mutsen waren verbonden, dus dat was dan ineens was het gedaan.
Maar u zei net, en dat vind ik wel interessant, het was een gezellige boel, hè, want iedereen begon over van alles en nog wat te praten. Daar was het hem misschien ook om te doen, James Lee Byers. Verbondenheid.
Ja, verbondenheid. En dan ook het mooie van die stof en van die kleur. Die kleur is zo echt een vurig rood. Hij liet dat maken bij een Chinese kleermaker in Chinatown, ja.
Mr. North-South.
Mr. North-South heette die, als het waar is.
Als het waar is, dat is al belangrijk. Want wat is er zo nog dat hij u verteld heeft waar u aan twijfelt, Annie de Dekker?
Ja, ik twijfelde toen aan niet.
Nee, dat is duidelijk. Maar het grappige is dat hij op dat moment, toen u hem uitnodigde naar Antwerpen, dat hij eigenlijk in de States niet echt au sérieux genomen werd. Dat werd hij een beetje als een clown gezien.
Nee, het was eigenlijk de periode van de strenge conceptuele aard. Ook met Smitsen, Heiser, dat waren allemaal kunstenaars die grote werken in de woestijn gingen realiseren. En die vonden die kleren van Byers een beetje flauw en kitschig. En Byers had dan ook de naam van rechts te zijn. Waarom, dat is niet heel duidelijk, maar hij had eigenlijk alle kunstenaars tegen hem.
Ah ja, dus het was binnen de kunstenaar zelf dat het zo moeilijk was.
In de kunstenaarszijde was hij helemaal niet geliefd. Hij was ook heel grappig, men wist nooit wanneer hij ernstig was of niet.
Ja, hij was heel grappig, dat
vind
ik
dus
ook.
En die conceptuele kunstenaars, die waren doodernstig.
Ja, nee, dit is grappig, echt. U moet komen, dames en heren, want al was het maar om eens goed te lachen, want er zit echt heel veel humor in dat werk ook van Byers. Even naar Bart de Baere, want we zitten tenslotte in jouw huis. Bart, James Lee Byers, die hebben jullie nu uitgenodigd, maar dat is eigenlijk in een reeks dat hij hier staat. Leg eens uit hoe dat hij erin past.
Kijk, een museum van hedendaags kunst, ik denk vandaag de dag, is een uitzonderlijke plek om niet bang te zijn voor de wereld. Hè, want dat zijn we een beetje in West-Europa. En we hebben daar in Antwerpen een fenomenaal verhaal om van te vertrekken. En dat is in Antwerpen. Antwerpen was echt een van de plekken waar die internationale avant-garde is ontstaan. White White Space, als je dat achteraf bekijkt, dat was de heerlijk, wat nu de canon is. Hè, wat de klassieke referenties van de hedendaagse kunst. De ene na de andere. Fenomenaal. En daar zijn we al intussen een jaar of vijf mee bezig. Dus we doen al van 2014 doen we regelmatig gesprekken met Annie, waar we echt tentoonstelling per tentoonstelling kijken wat is er nu echt concreet gebeurd. En daar krijg je een beeld uit en dan merk je hoe voor een aantal van die kunstenaars Antwerpen echt een soort, bijna een soort tweede thuis was. En met name voor James, en we doen nu we hebben daar drie referentiekunstenaars uitgekozen. Mm-hmm. Dus we hebben verleden jaar Joseph Beuys gemaakt, die Eurasienstaap heeft gemaakt, een legendarische performance in White White Space. We gaan volgend jaar Marcel Broodaars tonen, die eigenlijk het eerste derde van zijn oeuvre, de basis voor zijn oeuvre, heeft gelegd via tentoonstelling in de White White Space. En dit jaar James Lee Byers, die eigenlijk als een soort hele rare figuur, want dat is toch wel wat dubbel, dat een Christo die wel fantastisch vindt. Christo, die ook zo'n soort vrije vogel is. Maar dat de, zeg maar, de kunstscène, de kunstenaars die zeggen, wij hebben het hier voor het zeggen in New York, dan zeggen die James D. Byers.
Ja, en nochtans hebben we ook die stoffen gemeen, hè, want Christo werkte ook de hele tijd met grote lappen stof. Of, ik weet niet of u thuis ook een fluittoon hoorde in uw oor, maar ik wel, en die is nu opgehouden. Even ademhalen. Christo en Byers, die hadden dus toch iets gemeenschappelijk. Maar Christo werd wel au sérieux genomen en Byers...
Ja, Christo was al langer bekend. Ook omdat hij een heel belangrijke galerie had in New York. Maar ook door zijn persoonlijkheid en ook de persoonlijkheid van zijn vrouw. Dat was een echte public relation, dat speelt allemaal...
Jean-Claude.
Jean-Claude, ja. Dat speelde allemaal een grote rol. En Christo had bij ons doeken op de vloer geïnstalleerd... En dat waren doeken die gebruikt waren door schilders, dus gewone huisschilders, om de vloer te beschermen. Dus die waren vol kleine vlekjes in alle mogelijke kleuren. En Christo had die doeken opgekocht of kunnen krijgen. En hij exposeerde die in de galerie. Dus de mensen liepen over de doeken. En dan ook heel de trapzaal naar boven was vol van die doeken. Dat was een heel mooie tentoonstelling ook.
Ook bij u dus, in de galerie. Nu, daarnet is het woord rood al gevallen en mooie stoffen, hè, daar hebben we het uiteindelijk over. Lotte Bekwee, over naar jou als curator. Die kleuren die zijn voor James Lee Byers ook heel belangrijk. Niet alleen de stoffen, de materialen waar hij mee werkt, maar ook kleur.
Ja, hij is consequent eigenlijk. Heeft hij 4 kleuren is hij blijven gebruiken. Dus dat is rood, roos, zwart en goud.
Ook de catalogus die heel mooi is uitgegeven, is in dat mooi zacht roze. Ik toon hem even aan de mensen hier aanwezig.
En die kleuren, ja, waarschijnlijk roos, op dat moment werd door heel weinig kunstenaars gebruikt. Dus Byers is zo typisch een kunstenaar dat als reactie op keuzes maakt. Dus als niemand daar roos gebruikt, dan ging hij dat gebruiken. En goud ook was eigenlijk compleet uit de kunstwereld verdwenen. Terwijl dat vroeger was goud, ja, dat maakte... deel uit van heel de kunstgeschiedenis. En ineens verdwijnt dat zo een beetje, dat goud. En dan gaat Byers dan het wel opnemen.
Maar hij is dat wel blijven gebruiken. En hij zijn hele carrière door.
Dus dat is eigenlijk wel... Ja, dat is consequent. Ja. Ja.
Nu, Lotte, ik denk met permissie dat ik mag zeggen dat jij nog heel erg jong bent. Hoe ben jij... De twee andere mensen aan tafel hebben Byers gekend. Jij niet, denk ik.
Nee.
Goed, of je bent dus heel jong. Maar waarom ben jij zo gefascineerd door zijn werk? Dat Annie de Dekker dat is, omdat ze hem gekend heeft persoonlijk. En Bart de Baren ook, denk ik, van jouw tijd bij het SMAC. Moet je met Jan Hoed ook met hem gewerkt hebben? Ja. Maar jij, Lotte, dat moet je even uitleggen.
Nee, eigenlijk het eerste werk, de eerste werken die ik van hem zag... live was in het archief van het archief was bij Easy Fishman thuis. En die had, ineens kwamen daar een aantal brieven tevoorschijn die hij zelf nog nooit had gelezen.
En van James Lee Byers, want Easy Fishman die kende hem ook heel goed.
Easy Fishman behoorde tot het clubje, wat ik het zo mag noemen, rond de White White Space. Het clubje Belgen die dan overal ter wereld rondreizen in de eind jaren 60, begin jaren 70. En Easy heeft dus een stuk of 40 brieven ontvangen, bewaard, van James Lee Byers, die hij zelf nooit, waarop hij zelf nooit heeft geantwoord. En die hij naar eigen zeggen ook niet echt gelezen heeft.
Waarom niet?
Gedeeltelijk waarschijnlijk omdat het geschrift van Byers nogal moeilijk te lezen is. En ook, het is een heel werk om die brieven open te vouwen. Het zijn enorme... brieven, soms van 3 meter, 4 meter, in allerlei vormen en kleuren.
Die maken dus eigenlijk deel uit van zijn oeuvre, kan je zeggen.
Ja, eigenlijk is het zelfs het enige van heel zijn oeuvre dat hij zelf heeft gemaakt, omdat Byers leverde heel veel uit aan andere mensen, aan mensen die aan beeldhouwers en weet ik wel. Dus hij maakte eigenlijk praktisch niks zelf. In die zin is hij wel een conceptueel kunstenaar. Mm-hmm. Maar die brieven, dat moet hij dag in, dag uit, moet hij brieven geschreven hebben. Want er is een enorme hoeveelheid aan brieven, ook in België, dat ik allemaal heb gezien. En dat is ongelooflijk. Volgens mij schreef hij... Ja.
Maar dat was voor jou de trigger. Je zag die brieven, daar werd dan over gebabbeld, uiteraard.
Ja, ik ken de Byers wel natuurlijk al. Maar dus die brieven, dat vind ik ongelooflijk fascinerend. Dat Easy, die ik ook nog nooit had gelezen. Dus dat was echt een schat dat we gevonden hadden. Die we dan samen, hebben we die samen doorgenomen. En dan zijn we daar zo over beginnen praten. En dan op zijn kast, ergens verborgen, lag er ook zo'n kleine broodbol. Dat je eerst ook niet zeker... Ah, tja, wat is dat hier? Dan komt daar ineens tevoorschijn. Dat blijkt een werk van Byers te zijn. Dat is een versteende broodbol. Dat hij zelf autobiography noemt. En dat, dat is een fluxusmentaliteit. Dat is gewoon, als er ergens een receptie was en er was brood, dan knijde hij dat tot een bol en hij probeerde dat te verkopen als zelfportret, of hij gaf dat aan iedereen.
Dus als je geluk had, dan kreeg je zo'n broodbol.
Ja. En dan dacht ik ineens van, eigenlijk is dat uiver wel veel rijker als ik dacht, ook omdat die toren in Venetië 2 jaar geleden, dan zie je daar de gigantische gouden toren en dan Byers, dan dacht ik aan al die sculpturen, die sferen, die heel, toch heel minimalistisch, maar heel, de ander deel is minder zichtbaar. Dus al die kleine confetti's, die kleine werkjes dat hij persoonlijk aan mensen gaf.
Ja, want hij heeft heel veel gemaakt. Hè? Dus eigenlijk, ja, als je hier rondloopt, voel je van, waar was hij allemaal mee bezig? Bart de Baere, ik zei net, jij moet hem gekend hebben van je tijd in het SMAK. Dat klopt, toch?
Ja, ook van documenten. Hè?
Ja.
Maar dat was, op dat moment was dat iemand van... Dat was meer iemand van Pierre-Louis Tati. Dat was iemand van een andere generatie. Het is heel raar, vind ik, hoe die, voor mij is die, dankzij deze tentoonstelling, dankzij het onderzoek van Lotte, want Lotte is in die zin toch wel behoorlijk oud, omdat ze al met dat onderzoek bezig was en voorafgaand aan de tentoonstelling. En dat het hele bijzondere en unieke aan deze tentoonstelling, denk ik, is dat er heel veel dingen voor het eerst te zien zijn. Omdat Byers is de wereld ingetrokken vanuit dit land.
Ja, hier, dat was een kantelmoment hier voor hem.
Dat was een kantelmoment en dat was ook een moment waar hij voortdurend naar bleef terugkomen. Ook in ruimte A is hij geweest, ook in de ICC, die fantastische reus van Antwerpen die we in de collectie hebben. Dus hij is altijd blijven terugkomen hier, is altijd met dat netwerk verbonden gebleven. Dus er is heel veel van Byers, die is internationaal, is dat nu een topkunstenaar met topprijzen. Ook, zeg maar, dus er verdwijnt veel, maar er is nog heel veel dat hier is. En het is eigenlijk vanuit dat levend netwerk nog dat deze tentoonstelling is ontstaan. Dus in die zin een heel bijzondere tentoonstelling, denk ik.
Ja, en dat levend netwerk, dat is een netwerk dat hij natuurlijk ook echt in stand gehouden heeft door al die brieven die hij schreef. Want hij was nogal, heb ik de indruk, als ik een aantal van die correspondenties doorneem, welk woord zou ik gebruiken?
En het is misschien voor de mensen die luisteren, jullie hebben het gezien hier, hè? Dus die brieven, als je zegt brief, het is iets anders, hè? En dus ook het eerste werk aan de inkomen van onze collectie is iets wat je technisch een brief kunt noemen, maar dat is een grote gouden man. En de manier waarop hij schreef was, elke letter werd versierd. Dus dat is eigenlijk een soort bouquet dat je krijgt. Hè? Als je dat toekrijgt en je doet dat open, dan krijg je een wereldcadeau. En je kunt daar een half uur in bezig zijn als je de tijd neemt om dat te lezen. Dat zijn dus fantastische... Het kleine is bij hem heel groot ook, hè.
Ja, maar hij gaf in die correspondentie, die stukken, die lintjes soms die hij opstuurde naar mensen, gaf hij ook aanwijzingen. En was hij heel duidelijk en drong hij nogal aan van, ik doe dit nu voor mij. Dat zou ik heel graag hebben. Haal de koning erbij, alstublieft.
Ja. Of de directeur-generaal van de BRT. En dat lukt hem dan nog ook. En daardoor kan dat World Question Center van Jeff Cornelis er komen.
Ja, Jeff Cornelis die 2 weken geleden is overleden ongeveer.
En een ongelooflijke performance. Hè? Dus eigenlijk live op tv zie je mensen die grote mensen uit de wereld opbellen en hen vragen welke vraag ze hebben. Dat is nu ondenkbaar.
Ja, moet je even uitleggen misschien wat die World Question Center, wat dat was?
Ja, om even gewoon terug te komen. Eigenlijk, hij komt hier toe in 1969 bij ons. Hij is dan 37 jaar. Hij doet die tentoonstelling in de White White Space. Daarna wordt A37 1989 opgericht, een kunstinstituut in Antwerpen.
Waar je ook en dan, een kleine tentoonstelling rondloopt hier in het UK.
En dan het einde van datzelfde jaar...
Tot de eerste antikunsthal ter wereld wordt uitgeroepen. He, op een hele hippe plek. Want, dus dat zijn dingen die we...
Maar dus, wacht.
Ja. Laat Lotte even uitspreken. Ja.
Dus op het einde van datzelfde jaar... zorgde hij er dan voor dat ineens heel de openbare omroep voor hem werkt. Dus die man moet ongelooflijk... Ik weet niet, magische uitstralingen.
Wat deed hij, Annie de Dekker? Waardoor was iedereen zo gecharmeerd?
Iedereen was geweldig onder de indruk. Dus Zef Cornelis is naar de eerste performance gekomen en die heeft er dan onmiddellijk gezegd, ik ga met de cameramensen komen en we gaan hier opname doen. Maar in het begin was dat gewoon zoals hij opname deed voor elke kunstenaar, enfin, niet elke kunstenaar, maar voor verschillende kunstenaars. Maar dat is altijd maar meer en meer geworden, ook door Bias. Als die een keer in gang was, dan...
Hij
was niet te stoppen en hij nam iedereen mee. Hij was heel overtuigend. Elke morgen vroeg hij, Annie, did you call the king?
Dus hij wilde de koning erbij. Ja.
Hij wilde zo'n mooi vliegtuig, Pink Silk Airplane, in Laken aan de koning tonen.
Ja, maar, dat Pink Silk Airplane, ja, moeten we toch even uitleggen, ook was helemaal geen vliegtuig, maar ook een doek, een zijde doek in roze, met gaten in, waar je dan als deelnemer van die performance... Ja, je moest dat over je hoofd trekken. Je moest daar gaan inzitten. En iedereen deed dat. Net zoals ze die hoeden op hun hoofd zetten.
Ja, sommige mensen liepen weg.
Ja, dat u zegt.
Je mag niet vergeten, men was of erg voorbijers, of men vond het kitchen en men liep weg.
Ja, want hij zag er ook niet uit. Ik bedoel, laat ons eerlijk wezen.
Het was een mooie man.
Het was een mooie man. Hij spreekt ook heel mooi, dat hebben we net kunnen horen. Maar hij droeg wel wat bizarre kleren ook. En in Antwerpen, in New York, kom je daar zo mee weg. Maar in Antwerpen was dat toch wel even schrikken, denk ik.
Ja, hij had heel veel bekijks, maar hij trok zich dat niet aan. Maar hij ging wel nooit alleen op straat. Hij had het liefst dat hij begeleid werd.
Moest u dan meegaan?
Ja, of mijn man.
Wat droeg hij dan? Altijd een hoed?
Altijd een hoed. Heel dikwijls een masker voor zijn gezicht. Dus men zag geen uitdrukking. Ja, het was altijd een heel vreemde verschijning. Een soort magier. En hij heeft dan ook als deel van de tentoonstelling zijn halve autobiografie geschreven.
Ja, want hij was toen 37. Halverwege de leeftijd dan, die een man houdt.
Ja, dat was in de statistieken de helft van een mannenleven. En dan zat hij in een lege galerij, die helemaal wit geschilderd was, ook de vloer, op een tonnetstoeltje. En dan sprak hij met de mensen die binnenkwamen en dan las hij voor wat hij juist geschreven had. En dat is dan later een boek geworden.
Ja, toch een grote afwezigheid vind ik hier, wat ik al zei, dat hij er niet bij kan zijn, zodat we hem zouden kunnen bezig zien. Bart, maar even terug naar Documenta ook, waar hij vanaf 72, denk ik, zijn eerste optreden heeft en eigenlijk niet meer weg te slagen is uit de Documenta's. Ook daar heeft hij duidelijk indruk gemaakt.
Ja, het was iemand, ik vind het heel merkwaardig hoe die... Dat is iemand zo'n beetje zoals Louis Bourgeois. Mensen die aanwezig waren in het hart van de kunstwereld op dat moment. Die daar ook werden erkend, maar die er eigenlijk afwijkingen in waren. En die op dit moment, denk ik, waarvan de positie verandert. Want op een bepaalde manier heeft Bias... Ik vraag me af, hè, dus of we 10 jaar geleden deze tentoonstelling hadden kunnen maken. Ik denk dat Bias nu, want je hebt een soort... Hè, dat je voelt hoe de... Het maatschappelijk weefsel aan het veranderen is. We kunnen nog niet zeggen hoe, maar dus dat soort machismo van de jaren 80, dat is voorbij. Dat heeft geen bestaansrecht meer. En eigenlijk, een James T. Byers op dit moment, denk ik, heeft terug een soort ruimte door dat soort onmiddellijke, ook kleinschalige interacties waar hij de hele tijd mee bezig is. Is dat misschien nu... meer ter zake dan het 10 jaar geleden was. Ja, 10 jaar geleden bestond het, maar was het een afwijking.
Ja. Hij was ook al bezig met gender, duidelijk, Lotte Bekwee. Als ik hem hoor over die meervoudige kledij en een man en een vrouw kunnen dragen en who cares?
Ja, hij was zeker... Eigenlijk zou hem bijna maatschappelijk geëngageerd ook kunnen noemen. Dus het is... Het wordt vaak afgedaan dan als clownerij. Je kunt op heel veel verschillende niveaus zijn oeuvre bekijken. Maar hij was wel degelijk begaan met gender. Ook met heeft die 5 Continental Documenta 7 gelanceerd. Dat was net... Dus je sprak hier juist ook over al die documenta's. Mm-hmm. Voor de Documenta 7 was hij een petitie begonnen, of een actie begonnen, net na Documenta 6 in 1979. En dat bestond eruit dat hij... Een 7, gemaakt uit een, ja, ongeveer 2 meter hoog, gemaakt uit zwart zijdepapier, stuurde hij dan naar iedereen rond met de bedoeling van dat met water op de muur te bevestigen. En met het idee van zo iedereen warm te maken voor de eerste 5 continent Documenta 7. Dus waar alle continenten op vertegenwoordigd waren. En ja, zoals ik daar straks ook al zei, even tegen u, dat was... 10 jaar voordat Jean-Hubert Martin, als ik het juist heb, die Les Magiciens de la Terre in Pompidou organiseerde. Dus de eerste, de baanbrekende tentoonstelling waar dat uiteindelijk alle continenten vertegenwoordigd waren. Dus op die manier was hij heel vooruitstrevend.
Ja. We hadden het daarnet even over die World Question Center. We zijn daar niet echt op doorgegaan, maar die vraag en vragen stellen, dat is ook iets wat heel erg centraal staat bij James Lee Byers.
Ja, daarmee begint hij ook in de White White Space eigenlijk. Daar de laatste actie, de laatste activiteit dat hij daar doet, is naar Oxford reizen.
En dat ticket moest u betalen?
Ja,
aan
natuurlijk.
Eten, mee boodschappen gaan doen, ticket betalen. Nee, Oxford. En hij ging naar Oxford om wat te doen, Lotte?
Om een Wittgenstein-specialist te ontmoeten. En daar ook vragen te verzamelen van studenten. Dus die vraag, dat begon daar zo. En hij had ook een brief naar Easy opnieuw. Zet er ook van dat hij zich ineens realiseert dat question... Dat hij vanaf dan een question artist wil zijn. En dat wordt dan zo wat zijn motief.
Ja.
Dus dat hij vragen wil verzamelen van over heel de wereld. Hij verbindt daar dan ook een fictief doctoraat aan. Dat wordt later dan de First Total Interrogative Philosophy.
Die heel de tijd meegaat.
Dat gaat mee. Ja.
Goed, we gaan hem zelf even laten uitleggen hoe hij bezig was met die questions. En daarna wat muziek. En dan heb ik zelf nog wat vragen voor jullie hier aan tafel.
I've worked with questions for many years. In fact, in Belgium, that was one of the first times that we did publicly the question center of looking for questions that people were asking themselves. And it was an extremely successful television program in Brussels, as a matter of fact, of calling all around the world to different types of people in different disciplines to ask them what kinds of questions they were asking themselves. And we got interesting responses of things like, which questions have disappeared? Or if you ask for something that doesn't exist, you deserve it on the intelligence of the request. And I'm still very much interested in questions, and perhaps the most difficult of all questions that I've encountered over the years is the pure contemplation of what is question. And for I've met several people for whom that is a lifetime meditation.
Gnossien nummer 4 van Erik Satie. Een woord dat hij trouwens zelf bedacht heeft, die Gnossien. Aan de piano zat Pascal Roger. En wij zitten live in het MUCA. Ook James Lee Byers, de Amerikaanse kunstenaar waar we het hier over hebben, die hield van Satie. De muziek is hier ook te horen in de tentoonstelling. Ik praat over James Lee Byers met directeur van het MUCA Bart de Baren, met toenmalig galerist Annie de Dekker en met de curator Lotte Bekwee. En we hadden net over dat Question Center, dat World Question Center, en de reis die hij daarvoor moest ondernemen, Annie de Dekker, naar Oxford, die u betaald hebt. Hoe is dat verlopen?
Ja, hij wilde naar Oxford gaan omdat hij gelezen had dat er een zekere professor Enscombe, de grote specialist, was van Wittgenstein. Hij is daar gaan aanbellen en tot zijn grote afschuw was dat een dame. Die professor,
dat met kinderen. Niet met kinderen.
Dus die heeft hem nogal vlug weggestuurd, want die... Ja,
die had andere dingen aan haar hoofd.
Andere dingen aan de hand en die vond hem een vreemde man waarschijnlijk. Maar hij heeft dan uit Oxford bijna elke dag een telegram gestuurd en dat moest dan in de galerie tentoongesteld worden. Dus eigenlijk heel die reis was een deel van de tentoonstelling. Dat is ook nieuw in die periode, dat dus een tentoonstelling van alles kan zijn. Ook het feit dat hij zijn autobiografie schreef, dat was ook een deel van de tentoonstelling.
Ja, en die eerste tentoonstelling bij jullie, die heeft 3 weken geduurd en dat waren heel vermoeiende 3 weken, hè?
Ja, maar voor de bezoekers was het wel interessant, want die konden met hem rechtstreeks spreken en sommigen hebben daar nog jaren nadien over gesproken. Nee, hoe fantastisch dat
hangen,
was.
Echt, ja. Ja. Dus hij moet een onwaarschijnlijk charismatisch man geweest zijn ook. Maar makkelijk in de omgang?
Eigenlijk wel, zolang men deed wat hij wilde. We zijn een keer op restaurant geweest met een groepje. En dan wilde hij bij elke plat van tafel veranderen. Met nieuw tafellaken, nieuwe servietten. En die restauranthouder die werd gek.
Dat kan ik mij inbeelden.
Ja. Maar dat was normaal. Dat waren normale toestanden met hem.
Ja, en wist u toen eigenlijk al, toen u met hem in zee ging, meteen toen hij hem voor het eerst ontmoette in New York, dat hij echt zo zou doorbreken?
Ja, daar hadden we geen idee van natuurlijk. We vonden het een interessante man en dat was een reden om hem te tonen. En we vonden zijn ideeën ook heel vernieuwend, ook de manier van een tentoonstelling op te vatten. Hij heeft ook heel mooi drukwerk gemaakt. Hij heeft ons gevraagd een strook papier te bedrukken met de epitaph of Conart. Dat kan dan waarschijnlijk conceptueel uit. Which questions have disappeared? En dat moesten we dan bijeen frommelen en in een omslag naar de mensen sturen. Dus we hebben er zo'n stuk of 100 verstuurd.
Dat met papier bezig zijn.
Er was heel veel met papier bezig.
Dat is misschien iets, want hij heeft in Japan gezeten ook. Ja. Voordat u hem bent gaan bezoeken in New York, Annie de Dekker. Is dat iets wat hij daaruit meegebracht heeft?
Ja, Lotte? Waarschijnlijk. Hij heeft 10 jaar heen en weer gereisd eigenlijk tussen West en Oost. Tussen New York en Kyoto. Voordat hij in Europa is beland. Dus heeft daar les gegeven. Engelse les aan de hand van Gertrude Stein. Dus eigenlijk.
Zij was bezig met taal. Hè?
Ja, zelfs en Byers ook eigenlijk. Ja. Is dat kennis en communicatie, kennisoverdracht, taal, taalverwarring. Dat ligt dicht bij de kern van waar dat hij mee bezig was. Mm. Wat dat hij daar heeft gedaan en waar dat ook direct zijn eerste performance is ontstaan, was dat hij las dan die zinnen voor van Gertrude Stein. Hij had die allemaal geschreven op een heel lange strook papier. En wanneer dat een student die zin mooi vond, dan scheurde hij die af, gaf hij die aan die student. En op het einde moesten ze allemaal in een cirkel gaan staan, die studenten, en die zinnen van Stein reciteren. Dus dat was eigenlijk de eerste
performance
dat hij zo heeft gedaan.
Als ik het goed begrijp, deelde hij wel regelmatig iets van zijn kunst uit. Heel wat mensen moeten een stukje James Lee Byers in huis hebben. Heeft iemand in het publiek? Nee? Nee, niemand. Nee. Maar dat is toch zo?
Ja, hij strooide heel veel rond. Hè. Heeft Be Quiet, dat is een heel klein roos papiertje met daarop getypt Be Quiet. Dat strooide hij rond in Venetië in 1980 was dat. Maar daarvoor heeft hij ook op het tak van het MoMA, Releasing O, dat zijn dan heel kleine envelopjes met daarin op een transparant papier een O met een vraagteken. En dat strooide hij dan van op het dak naar beneden.
Over het dak gesproken. Ik zei net al een paar keer, hij is niet aanwezig, James D. Byers, maar hij staat hier wel eigenlijk op het, op het dak. Hè.
Dat is een werk van Yola Minacci, inderdaad.
Hij lijkt hij een beetje op de echte Annie de Dekker?
Ja, hij lijkt erop. Hij lijkt erop.
De tentoonstelling nu kreeg de titel The Perfect Kiss. Hè?
Ja.
Klopt. Waar komt die titel vandaan? Want we hadden het net over vragen die hem bezighielden. Maar die perfectie zit er ook al van in het begin.
Ja, en op het eerste zicht lijkt dat niet compatibel. Maar wat dat Byers net heeft proberen te doen, is de questions en perfect, zijn kwesten naar perfectie, proberen... samen, dat ze elkaar niet uitsluiten, ik weet niet wat ik moet zeggen, maar voor hem konden die naast elkaar bestaan. Dus hij begon eerst met die question, dan kwam perfect. Voor veel mensen die over Byers schrijven, zeggen dan, dan verdwijnt die question, maar eigenlijk is dat niet waar, dat blijft daar zo wat onder sluimeren. Maar die perfect, dat slaat vooral op zijn al de performances waarmee hij begonnen is midden jaren 70. En dan, dat zijn één acteurs vaak. Hier de perfect kiss is gewoon hij zelf, die dan met een minimaal gebaar van de lippen gewoon... Zo doet. Ja. Dat is het. En dan is het is ook voorbij...
Voor je het gezien hebt.
Voor je het gezien hebt, ja. Ze heeft daar heel veel dingen gedaan. Dat een fractie van een seconde. En ofwel heeft hij het gezien, ofwel heeft hij het niet gezien. Dus...
Ja, het is gelijk heel veel en heel weinig. Hè? Mm. Hey, ook het kleinste werk in de collectie dat we hebben is van James D. Byers. Dat is een gouden naald. En die heet The Perfect Philosophy.
Mm. En daar staat dan die filosofie op... Hoe moet je het uitspreken?
Nee, dat is
nog iets anders. Dat is
een tandenstoker. Ja, die is iets groter. Die tandenstoker, daar staat The First Total Interactive Philosophy. The Dus ook weer heel beknopt. Hij gebruikt over alles afkortingen. En dat is de afkorting voor zijn onderzoek, de First Total Interactive Philosophy.
Ja, en dat is ook een groot werk van het Van Abbe Museum. Een vrij spectaculair en rijkelijk, heel aantrekkelijk werk.
Welk is dat dan, Bart de Baren?
Met dezelfde titel.
Ah ja, met dezelfde titel.
Ja, die gouden
stoel. Dat is Hear the Fito Info and it will knock you out.
Ja, je moet komen kijken om dat te begrijpen allemaal. Maar het is echt wel de moeite waard. En het makes sense. Als je het dan uiteindelijk ziet, dan valt alles wel samen, hoor. De Antwerpse kunstscene wereld moet toen iets totaal anders geweest zijn, Annie de Dekker, als dit allemaal kon.
Ja, we hebben keken eigenlijk de andere dingen niet. We waren alleen bezig met hetgeen dat we het programma dat we in onze galerie hadden. Dus we wisten eigenlijk... amper wat er voor de rest in Antwerpen gebeurde. Ja. We hadden ongeveer 10 tentoonstellingen per jaar, dus we waren daar heel, heel intensief mee bezig.
Maar met heel veel, nog andere namen die bij u in de galerij stonden, die achteraf...
Ja, met Broodhuis hebben we ook veel tentoonstellingen gehouden.
Ja. Dus Broodhuis, Boys en Byers, Bart de Baren.
Ook Panamarenko bijvoorbeeld.
Ook Panamarenko, maar laat ons even bij die drie B's houden. Wie had het meest gemeen met wie? Enfin, met wie was Byers het meest verwant? Met Boys of met Broodhuis?
Dat is een moeilijke, die zou ik liever aan jou laten.
Ja, Byers en Broodhuis, die konden niet veel met elkaar uitwisselen, want ze spraken met elkaar taal niet. Maar er was wel een grote sympathie. Ja, want Byers noemde Broodhuis Baby Baudelaire.
Baby Baudelaire.
Dus omdat Broodhuis zo echt de verzinnen, het model was voor een romantische dichter eigenlijk. Ja.
Maar ze hadden toch allebei ook een grote gevoeligheid voor taal en literatuur.
Ja,
en...
Eigenlijk wel, ja. Maar eigenlijk veel converseren konden ze niet. En dan Byers en Boys, dat was ook een heel vreemde relatie. Byers heeft meer dan 100 brieven gestuurd naar Boys. En Boys heeft geen enkele brief geopend.
Zelfs niet geopend. Izzy had ze wel geopend, daarstraks. Ook gedeeltelijk. Okay.
Ja, waarom? Dat weten we niet, maar ik kan me voorstellen dat hij gedacht heeft, als ik daarop inga... Dan stopt het niet. Maar als hij dan Byers ontmoet heeft, dan waren ze heel vriendschappelijk.
Ja, het is ook een heel mooi verhaal van Byers en Broodhuis op de Furkapas. Dus waar aanvankelijk Byers... wou dat Boys zou verschijnen. Dus hij wou de ontmoeting tussen de Wijzen en de Alpen organiseren. En hij wou dat Boys zou verschijnen op de top van de berg. Boyce kon niet komen, maar hij heeft toen wel zijn oorspronkelijke zijn eigen kleren gestuurd. We hebben dus in de verte, op de top van de berg, plotseling Byers en een Boyce figuur met de hoed van Boyce en de kleren van Boyce verschijnt. Dus dat was een, ik denk dat het... Het was een moment, denk ik, waarop je hele krachtige persoonlijkheid hadden die de kunst een andere ruimte maakte. En die wisten wel heel goed van elkaar dat ze er ook eerder. Dus in die zin vind ik moeilijk om te zeggen welke heeft nu het meest met elkaar te maken. Mm. Dit zijn echt wel mensen die de ruimte waarin we nu leven een stukje hebben veranderd en meer bepaald.
Ja, en die ook duidelijk andere mensen hebben veranderd. Ik denk aan een Flor Becks bijvoorbeeld, die ook helemaal weg was van James Lee Byers. En toen, op het moment dat hij hem leerde kennen, nog bezig was met oude kunst. En dat was voor hem blijkbaar James Lee Byers het moment om te zeggen, ik moet mij bezighouden met hedendaagse kunst.
Ja, volgens wat ik gehoord heb, is dat dan naar de volgende performances gekomen. Er is ook een foto waar men Flor Becks herkent. En toen hij dan het ICC geleid heeft, dan heeft hij Byers ook de kans gegeven om een performance te doen.
Dus alle wegen leiden terug naar Byers, want het ICC is uiteindelijk ook de voorganger van het MUFA.
Van A37.
En A37 ook, experimentele...
Wat grappig is dat is een hele mooie foto, vind ik, dan weer in het ICC, waar je de jonge Jan Hoed ziet, die mee die reus van Antwerpen op de Meir uitrolt. Dus eigenlijk is dat een soort verbinding, een soort ruimte die ontstaat. En waar op dat moment, wat nu eigenlijk de hedendaagse kunst uitmaakt, wat een soort globaal fenomeen is, dat ontstaat eigenlijk op dat moment, dat neemt vorm aan in deze regio.
Ja.
Het is niet alleen Vlaanderen, dat is eigenlijk het gebied vanaf Duitsland, met het museum van Mönchengladbach, tot Lille, Amsterdam, Van Abbe Museum. En Antwerpen was echt wel een belangrijke plek in dat...
Je zei straks ook al dat James Lee Byers ook altijd terug naar hier kwam. En Jan Hoed heeft trouwens ook eens geprobeerd een project op te zetten met James Lee Byers. En dat is dan helemaal niet gelukt. Dat was een geldkwestie.
Ja, hij wilde heel de... Eigenlijk, Byers ging altijd voor het onmogelijke.
Dus hij zag het daar groot, zo, hij zag het great, fantastic, lees ik ook overal. Misschien daar, is Trump wel... Leentje Buur gaan spelen bij hem.
Nee, maar hij zegt het altijd. Hij wilde dat onmogelijke bereiken. En hij, in die brieven is daar natuurlijk ook... daar zie je ook heel vaak hoe dat hij mensen probeert te vleien van zo ver mogelijk te geraken. En hij vond ook kwaliteiten in bepaalde mensen die hij dan ging voor hemzelf gebruiken. En wat er gebeurd is met Jan Hoed... Dus eigenlijk, er is ook een correspondentie die opgenomen is in de tentoonstelling ook. De eerste brief volgt direct na hun eerste ontmoeting. Nadat Jan Hoed die giant heeft uitgerold en opgerold, stuurt Byers direct een brief van dank u voor uw snelle actie. Ik denk dat we nog veel samen gaan doen. Voilà, okay.
En ze zijn vertrokken.
Ja, en ze zijn vertrokken. En daar begint het hele idee bij in Jan Hoed zijn hoofd. Oké, we moeten een tentoonstelling samen doen. En het idee was, dat heeft een schrijver in het boek, Melanie de Boete, heeft het helemaal onderzocht. Hij wilde heel het Museum voor Schone Kunsten in Gent, behangen met Kant. Dus als je binnenkomt, dat alles gewoon...
Alles
helemaal vol met Kant. En daarom werd er ook een vriendenkring, dat hebben we weer in ons persoonlijk archief teruggevonden, een vriendenkring voor James Lee Byers opgericht, waarschijnlijk om geld in te zamelen. En dat is dan... Niet doorgegaan.
Nee, voilà. Niet gelukt, helaas. Nee. Nu, Jan Hoed heeft later wel in zijn museum in Hertford, in het Martha, heeft hij wel de gouden toren van James Lee Byers gehad in een tentoonstelling. En is hier ook bovenop gaan staan. We luisteren nog een laatste keer naar James Lee Byers zelf, die uitlegt hoe dat zo zat met die gouden toren.
I won a grant to go to Berlin, the Dodd Grant, and my project was to try to build a golden tower. Actually a very tall one. I wanted it to be as high as cloud height in Berlin. And it was to be built on the Kurfürstendamm. And as the years have gone by, various things have happened with this project. And now in Documenta, in the main entrance hall, I have one step of the tower constructed, and it's 3 meters by 80 centimeters or so, and it's covered with gold. And now in title, I have imaginatively accomplished the idea again in another way. by calling it the world's tallest golden tower with changing tops. And by changing tops, my primary intention in Berlin had been for a person to be there. And another time for there to be some other shape, a half sphere or some other pure shape or sound. And so now I leave it to the imagination to imagine what the changing tops are.
Ja, een gouden toren waarvan de spits altijd anders kan zijn. En in eerste instantie kon daar best wel iemand gaan opstaan, zei James Lee Byers, wat Jan Hoed dan heeft de daad bij het woord gevoegd, maar zeggen. Nog kort even naar jou, Lotte. Hoe moeilijk was het om die tentoonstelling te maken? Want het idee waar James Lee Byers mee speelde, het feit dat hij niet aanwezig is, dat maakt het niet makkelijk.
Nee, dat maakt het ook. Ja, dat vond ik net ook wel interessant om daar inderdaad mee te spelen. En dan heb je nood aan al die kleine werkjes, al de brieven. En hoe dat we er eigenlijk aan begonnen zijn, is alle mensen, dus in eerste instantie Annie de Dekker en alle mensen die aanwezig waren in de Wide Wide Space in 1969, die ben ik gaan bezoeken. En die praten allemaal met zoveel liefde over Byers. En dat is zo'n plezier eigenlijk om daarover te praten. Dat ik dacht er toch dichtbij te komen.
Hij was er altijd bij eigenlijk.
Ja, en ook iedereen heeft zo van heel kleine, heel mooie dingen heeft iedereen gekoesterd. Anders ook die brieven, dat is zo fragiel materiaal. Als je daar geen waarde aan hecht, ja, dan was het allemaal verdwenen. Dus hij moet, heel veel mensen hebben dat heel goed bewaard.
Ja, dat klopt. Annie de Dekker, een laatste vraag voor u ook. Het MUCA zet momenteel sterk in op een aantal kunstenaars waar we het net al over hadden, die bij u in de galerij destijds begonnen zijn of toch aanwezig waren. Hoe voelt dat nu zo?
Dat is een heel mooi gevoel.
De geschiedenis van uw galerie is eigenlijk
van
vastgelegd.
Van geapprecieerd te worden in hetgeen dat we gedaan hebben. Dat is natuurlijk een heel fijn gevoel.
Ja, dus het
met dank aan Bart.
Nu ook in Vlaanderen.
Hè? Ja, nu ook in Vlaanderen.
Dat is een beetje geworden.
Bart, we hebben niet zoveel tijd meer, maar we zouden bijna vergeten dat er nog twee kleine tentoonstellingen, ik heb ze al even aangehaald lopen, die rond A37-9089. Dat was dat experimenteel instituut dat er gekomen is. Dat is heel snel te zielen gegaan, maar dat was wel belangrijk. En jullie staan ook stil bij Ercola. Hebben die iets met elkaar te maken of dat staat volledig los van elkaar? Je hebt twee minuten.
Dat zijn, ik denk dat die wel voortkomen uit dezelfde tijdsgeest, maar uit andere netwerken. Ik vind het heel mooi dat die er nu alle twee zijn. Het is eigenlijk allemaal zo'n gevolg van het feit dat we aan het kijken zijn naar dat fenomenale verhaal van Antwerpen. Hè. Komen ook uit andere achtergronden. A37-9089, deze tentoonstelling is een voorstel geweest van Barbara van der Linden. Om samen met Maria Gillissen, Maria Brotaars, prachtige foto's, dat project te ontwikkelen. En Ercola, die zijn naar ons gekomen. Die hebben gezegd, wij bestaan 50 jaar.
Doe daar iets mee.
En zij zijn uiteindelijk is Antwerpen altijd een scène geweest die vanuit kunstenaars is gegroeid. Dus als kunstenaars zeggen, dit is ons museum, dan kun je alleen maar zeggen, oké, goed zo. En hebben we weer een stukje van die puzzel, van dat verhaal. Want in Ercola heb je kunstenaars, zoals een Philip Francis, of een Luc de Leup, een hele reeks kunstenaars die voor ons cruciaal zijn. Heb je daarnaast prachtige verhalen van over mode, over theatervormgeving, over cartoons. Het was echt een soort multimediale ruimte. Het is heel mooi om door die mensen, 50 jaar inderdaad, met de jonge kunstenaars erbij, nu echt hun eigen verhaal te laten vertellen.
Ja, voilà. En daar kan je binnenlopen als je komt kijken naar James Lee Byers, The Perfect Kiss. Moet nog zeggen dat James Lee Byers niet alleen hier bovenop het dak stond, maar dat hij dat ook deed aan het Friedrichianum in Kassel, bij de Documenta, was het in 72,
ja,
denk
72.
Ik. En dat is heugelijk nieuws dat ik u nu mag meedelen, dat Annemie van Kerkhoven, de tentoonstelling die hier liep, Bart de Baren, en die ook al in Duitsland was daarvoor, maar die mag nu ook naar dat Friedrichshain.
Ja, het Neukaar nodigt u allemaal uit in Friedrichshain in Kassel voor de tentoonstelling van Annemie van Kerkhove.
Voilà. Maar dat is heel mooi voor haar en voor jullie ook. Iedereen moet naar hier komen, zou ik zeggen, om dat werk van James Lee Byers te leren kennen. Dat is absoluut de moeite, dat zal duidelijk geweest zijn. Hoop ik dan toch, na alles wat u hier gehoord hebt. Die tentoonstelling loopt tot 20 januari, de twee andere kleine tot 6 januari, dus je hebt ruimschoots de tijd. Rest mij nog mijn gasten te bedanken. Annie de Dekker, heel erg bedankt. Lotte Bekwee, jij ook, om dat curatorschap op jou te nemen. En Bart de Baren. Bedankt ook beste live publiek en u thuis. Wat mij betreft graag tot maandag voor een nieuwe Pompidou. Fijne avond nog met Clara. Dankjewel.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.